bij de tweede episode van de podcast van Plantenverhalen. Mijn naam is Annette Breuren en in deze aflevering spreek ik met Victor van Pietersen en zal ik ook zelf weer een verhaal vertellen. Victor is tuinman en plantenkenner. In het bijzonder bestudeert hij de planten die voorkomen in de stenige omgeving van de stad, in de Schilderswijk in Den Haag. Hij bestudeert de planten die naast de pispaaltjes groeien en langs de gevels. En hij heeft daar een herbarium van aangelegd. Hij gaat ons vandaag iets vertellen over een aantal van die planten en met name hoe ze dan in die wijk terecht zijn gekomen, hoe die planten zich verspreiden. Dus welkom Victor. Welk verhaal zou je willen delen over welk plantje?
Ik wil een aantal verhaaltjes delen over een aantal plantjes. Eigenlijk zien we normaal gesproken planten als dingen die vastzitten in de grond, maar ze kunnen heel grote afstanden afleggen. En dat doen ze op heel veel verschillende manieren. Daar hebben ze heel vaak hulp bij nodig. Eigenlijk wil ik beginnen met een simpel plantje, wat je vaak in het voorjaar al ziet. Dat is een sneeuwklokje. En sneeuwklokjes hebben eigenlijk best grote zaden. De meeste planten verplaatsen zich natuurlijk door middel van zaden. En je zou eigenlijk verwachten dat hij zich niet zo heel goed kan verplaatsen. Maar het sneeuwklokje heeft daar een heel leuk trucje op bedacht. Hij heeft namelijk bovenop zijn zaadje heeft hij een heel klein kleverig zoetig balletje zitten. En dat heet een mierenbroodje. Mieren die zoeken dat mierenbroodje op en die pakken met dat mierenbroodje dus ook dat zaadje mee. En die verslepen dat zaadje op die manier en over relatief grote afstanden toch nog wel.
Ik denk dat iedereen sneeuwklokje zo dat wel kent. Maar die zaadjes heb ik zelf eigenlijk nooit bewust gezien.
Nee.
Maar dat na het klokje.
Ja, na het klokje krijg je dus eigenlijk, dat gebeurt er best wel een tijdje eigenlijk niet zo heel veel. En dan, sneeuwklokjes bloeien natuurlijk heel vroeg, al in februari. En dan zijn de mieren zijn nog niet actief. Dus als die gelijk zijn zaad zou laten ontwikkelen en laten vallen, dan zijn er eigenlijk helemaal geen mieren om het te verplaatsen. Dus hij wacht daar even mee, totdat het eigenlijk wat warmer wordt. Dus hij bloeit vaak al in februari en dan zo'n beetje maart, blaast zich op. Zie je dat hij ineens blaast dat vruchtlichaampje echt zo'n hele grote, dikke, groene bobbel zaaddoos maakt. En daarin zitten heel veel hele kleine witte zaadjes. En dat barst op een gegeven moment open en dan zijn die mieren zijn dus actief en die gaan op zoek naar wat voedsel. En die vinden dan die zaadjes op die manier. Maar dat is daarom denk ik ook dat je die zaden misschien niet bewust zo gezien hebt. Omdat het best wel een tijd tussen zit totdat die zaden ontstaan en dat het sneeuwklokje zeg maar bloeit. En eigenlijk zie je bij heel veel verschillende planten dat ze met hun zaden eigenlijk op heel verschillende manieren zich kunnen verplaatsen. Zo heb je ook bijvoorbeeld veel planten die adventief zijn, zoals dat heet. En hier in de Schilderswijk heb ik vorig jaar bijvoorbeeld een plant uit Zuid-Amerika gevonden. Dat is de smalle amarant. Dat is de eerste die in Nederland is gevonden. Dat is een woladventief. En dat betekent eigenlijk dat de zaden van die plant blijven in de vacht van dieren hangen, in dit geval van schapen. En die schapen worden dan geschoren en de wol wordt dan geëxporteerd. En op die manier kunnen die plantenzaden zich dus van echt over de hele wereld verspreiden, van continent naar continent. Zo heb je een aantal jaar geleden, toen de Tour de France in Nederland startte, was er nogal wat ophef onder plantenkenners. Omdat er ineens een populatie van de zwarte laterus in Zeeland was gevonden. En dat is eigenlijk heel, heel erg grappig. En die bleek te zijn meegekomen met een bus van een wielerploeg die daarvoor in Zuid-Europa had getraind. Waar die zwarte laterus best wel veel voorkomt. Dus die is op die manier meegekomen naar Nederland en heeft zich daar een aantal jaren weten te handhaven.
Hoe het nu met en wat voor waren dat dan kleverige zaadjes of
Nee, dit zijn eigenlijk, denk ik, latere zaden zijn een soort van boontjes. En ik denk dat deze eigenlijk in stukjes aarde aan de wielen of in de wielkasten van de bus zijn blijven hangen en er daar uitgevallen zijn. En een ander heel goed voorbeeld over hoe planten zich verspreiden is natuurlijk eigenlijk graan. graan dat komt uit het Midden-Oosten. En dat heeft zich eigenlijk gewoon verspreid doordat het heel goed voedsel is, wat je heel goed kan bewaren. En daardoor was het zo interessant voor mensen, dat mensen daar eigenlijk ja, gewoon de hele wereld mee over gegaan zijn. En zelfs zo ver gegaan zijn om het hele aangezicht eigenlijk van Europa te veranderen, door heel veel bos te gaan kappen, zodat ze graan konden gaan verbouwen.
En weet je hoe lang zo'n graantje eigenlijk levensvatbaar zo blijft, zeg maar, kan het jaren later ook nog ontkiemen?
Dat ligt heel erg aan de plant. Sommige zaden zijn heel kort levend, soms maar een paar maanden. Maar ze hebben bijvoorbeeld van een bepaalde lupinesoort, hebben ze bij een opgraving van een Romeinse tempel, hebben ze een aantal zaden gevonden. En daarvan is een heel klein percentage na 2000 jaar weer gekiemd. Dus soms kunnen ze ook echt heel lang blijven leven.
Ja.
Die zaden, dat kan heel, ja, dat is heel bijzonder eigenlijk wel. En je ziet heel vaak dat voornamelijk bosplanten heel lang levend zaad hebben. En dat komt omdat ze soms natuurlijk gewoon een paar honderd jaar moeten wachten totdat er een boom omvalt en dat er voldoende licht op de bodem komt voor ze om zich te kunnen ontwikkelen. Dus dan moet dat zaad wel heel erg lang blijven bestaan en lang kiemkrachtig blijven.
Ja. Heb jij van de planten die je in de Schilderswijk hebt getroffen afgelopen jaren, heb je daar een favoriet van dat je denkt van oh, die is zo geweldig, die wil ik eigenlijk ook wel in mijn tuinbeplantingsplannen opnemen?
En nou ja, het grappige is dat er eigenlijk ook best wel heel veel tuinplanten in de Schilderswijk staan. Ik kan niet echt zeggen dat ik echt een favoriet heb. Elk plantje heeft wel zo zijn eigen charme en zijn eigen verhaal. Maar wat bijvoorbeeld bij mij in de tuin heel veel staat, is de glazige ooievaarsbek. Dat is een geraniumachtige soort. Die heeft een heel wasachtig blaadje en een heel fel klein roze bloemetje, wat heel erg mooi afsteekt tegen het frisse groen van dat blad. En ja, ik laat hem eigenlijk altijd gewoon in mijn tuin staan. En zo doe ik het. Bij klanten heb ik ook heel veel van dat soort van soorten plantjes, zoals Robertskruid. Het zijn vaak geraniumpjes die ik laat staan, omdat mensen dat zelf ook mooi vinden. Dus dat is dan vaak makkelijker om ze te overtuigen om het te laten staan. Maar een plant die ik bijvoorbeeld in de Schilderswijk ook heel vaak tegenkom, dat is het Afrikaantje. Dat is echt zo'n typisch klassiek, ja, tuinplantje. En dat zaait zich heel erg uit. En je ziet dat Hindoestanen bij offergaven vaak dat plantje gebruiken als onderdeel samen met goudsbloemen van de offergave. Dus ik denk dat plantje op die manier, je ziet ook veel tuintjes waar het in geteeld wordt, heel makkelijk zich heeft kunnen verspreiden. En omdat het steeds warmer wordt, heeft hij ook echt helemaal geen moeite om zich in de stad te handhaven.
Ja, en hoe ben je ermee begonnen met de planten bekijken? Is dat iets wat je altijd al deed?
Ja, die interesse heb ik eigenlijk altijd wel gehad, inderdaad. En de reden waarom ik specifiek hier in de wijk ben begonnen, ik was eigenlijk altijd wel aan het rondlopen en aan het kijken naar de plantjes in de wijk. Ik vond eigenlijk dat er heel veel verschillende soorten planten in de wijk stonden. En dat vond ik heel opmerkelijk, omdat de Schilderswijk is natuurlijk niet echt een wijk die bekend staat om zijn ecologie. Het is een heel erg versteende en dichtgebouwde wijk. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon gaan verzamelen. En inmiddels zit ik over de 300 verschillende plantensoorten. Dus dat is best heel veel. En je merkt ook wel dat er heel veel duinsoorten voorkomen in de wijk. En dat komt denk ik vanwege het feit, en dat is ook weer een soort van reisverhaal van plantjes, dus dat er veel trambanen die door de wijk, of net langs de wijk lopen eigenlijk, die gaan helemaal naar de duinen toe. Ik heb zelf het vermoeden dat heel veel van die planten en zaden op die manier meekomen naar de wijk. En bijvoorbeeld langs de treinbaan, maar ook op andere zanderige stukjes, zich heel erg prima thuis voelen.
En wat je zei net, dat je vertelt mensen dan in de Schilderswijk zelf, geef je een soort rondleidingen soms, zeg maar. Of dat je met mensen rondloopt en dan over de planten vertelt wat het is, waar ze vandaan komen en zo, hè?
Ik geef soms rondleidingen in de wijk, inderdaad. Maar ja, als ik gewoon met vrienden op stap ben in de wijk of ik loop een rondje, dan Ik zal altijd alles zien en ik lig ook heel vaak op de wijk, in de wijk op de grond om planten te fotograferen. En dat leidt vaak ook wel tot praatjes.
Ja. En het boek? In het boek staan dit soort achtergronden van die planten dan?
Een aantal van de planten, want ze niet allemaal op kunnen nemen, dat was een beetje te veel. Maar staan eigenlijk de biologische eigenaardigheden van planten, maar ook bijvoorbeeld waar ze in het verleden voor werden gebruikt. Planten waren natuurlijk vroeger heel belangrijk als medicijn, maar bijvoorbeeld ook als kleurstof werden ze gebruikt. Dus soms zelfs als lijm, in het geval van bijvoorbeeld de wilde hyacint. Daar werden de bolletjes van, die zijn heel kleverig. Die werden gebruikt om de veren achter op een pijl van een pijlenboog, om die tijdelijk vast te plakken, zodat ze daarna vastgebonden konden worden. Dus er zijn heel veel manieren waarop planten vroeger ook gebruikt werden.
Je boek is te bestellen via de uitgever, geloof ik, en via jou direct, hè?
Dat klopt, ja.
Kunnen mensen dan je e-mailen of hoe gaat dat?
Ze kunnen mij gewoon een e-mail sturen of via Facebook een berichtje en dan neem ik contact met ze op en dan kan ik het of als ze in de buurt wonen langsbrengen of ik stuur het op. Binnenkort komt het, maar dat is nu nog gesloten, maar komt het ook in de museumwinkel van Naturalis te liggen.
Ah, leuk, ja. Is er nog verder iets wat je leuk vindt om te vertellen of wil zeggen?
Nou ja, eigenlijk gewoon vooral dat het heel erg leuk is, ook in de stad om je heen te kijken en met natuur bezig te zijn. En dat er heel veel verrassende dingen te ontdekken zijn. Vooral in de stad, denk ik. Dat dat toch nog een beetje, wat ik zeg, bijvoorbeeld die smalle amarant, dat is die soort eerst in Nederland dus hier in de Schilderswijk aangetroffen. En dat is wel iets heel grappigs natuurlijk.
Ja, en ontdekkingen om te doen.
Ja, dat zijn echt ontdekkingen om te doen. En dat is heel leuk aan natuur. Als je iets vindt wat nog niet ontdekt is, dan geeft dat een heel leuk gevoel. Een beetje een soort van ouderwets ontdekkingsreizigersgevoel, wat je eigenlijk in het buitengebied veel minder hebt, omdat daar alles veel beter geïnventariseerd wordt.
Ja, ja. Dankjewel, Victor van Pietersen. En in de beschrijving van deze aflevering vindt u Victor's e-mailadres, mocht u contact willen opnemen voor meer informatie of zijn boek Het Herbarium van de Schilderswijk willen bestellen. Nu we in die zaadjessfeer zijn beland en de planten in de stad, zal ik jullie een verhaal vertellen over de paardenbloem, waarin de symboliek van de paardenbloem eigenlijk duidelijk naar voren komt. Het verhaal begint op een van die vele stroken gras, of misschien moet ik zeggen pisveldjes, die een stad rijk is. Op die veldjes worden per dag tientallen, zo niet honderdtallen, honden uitgelaten. En met een beetje geluk worden de uitwerpselen opgeruimd en meegenomen in zakjes, maar de plasjes worden vrijelijk geloosd, van zowel kleine als grote honden. Stel je voor, die honden wachten soms vol smart met een volle blaas totdat hun baasje eindelijk terugkomt van het werk en dan op dat veldje. Psst, wat een opluchting voor die honden. Maar zo niet voor de paardenbloemen die daar tussen het gras groeien. Die krijgen regelmatig de volle laag, misschien iets te vaak. Dit verhaal gaat over een van die paardenbloemen. Een paardenbloem die op een dag, ondanks al die moeilijk te verdragen plassen en het vertrapt worden, toch haar zaadjes wist te maken. En ze merkte dat haar zaadjes vol verwachting waren over hun aanstaande reis naar verre oorden, hun toekomst tegemoet. Ze kletsten enthousiast met elkaar over alles wat ze zouden zien en meemaken. Dus de moeder zei tegen haar zaadjes, maak jullie nou maar niet te druk, jullie zijn slechts paardenbloemzaadjes, heb niet zoveel verwachtingen. Je kan niet zoveel van het leven verwachten, want jullie zullen waarschijnlijk alleen maar aan de overkant van dit veldje terechtkomen, meer niet, en je zult ondergeplast en vertrapt worden, zoals elke andere pisbloem die we zijn. Maar zoals de meeste kinderen trokken de zaadjes zich niet zoveel van de woorden van hun moeder aan. En ze bleven nog net zo enthousiast, nog net zo vol verwachting. Behalve één. Dat ene zaadje kreeg een leeg gevoel van binnen. Ze voelt zich terneergeslagen. Ze had niet zoveel van het leven te verwachten. Misschien door dat lege gevoel dat ze zo licht was, dat ze ver weg werd zou worden gedragen door de wind. Want ja, toen de wind opstak en alle zaadjes waren klaar om die reis te maken, ze hadden hun parachutjes aan, ze grepen zich aan elkaar vast om samen de reis te kunnen aanvaarden. Maar de wind was sterker en blies hen uit elkaar. Het lichte zaadje werd ver weggeblazen, helemaal naar de andere kant van de stad. Bibberend van angst vloog ze over de pleinen, over de stad heen. Ze zag tramlijnen, parken, daken onder haar. En toen de wind ging liggen en ze daalde 's avonds neer, keek ze naar beneden. Waar zou ze terechtkomen? Haar nieuwe woonplek. Ze zag, oh nee, het was een geplaveide straat, een stenige wijk zonder enig groen. Waar kon ze daar leven in hemelsnaam? Oh nee, steeds dichter kwam ze bij de straat en net voordat ze landde, blies een luchtstroom haar iets opzij, zodat ze net neerkwam in een schuur in de weg. Ze zuchtte. Het was toch een zachtere landing geweest dan ze dacht. Ze keek om zich heen, maar zag alleen maar grijs om zich heen. Façades van de huizen, donkere ramen als holle ogen in de gebouwen. Geen enkel voortuintje, niets dat haar verwelkomde met wat groens. Maar ja, ze had geen keus, toch? Dus ze ontkiemde, ze schoot wortel en vouwde één voor één haar blaadjes uit in een rozet. En toen kwam haar stil met de bloemknop erbovenop. Ze zag niet in waarom ze zou moeten treuzelen, waarom zou ze moeten wachten. Hoe sneller haar leven ten einde kwam, hoe beter misschien wel. Het stelde toch niks voor. Dus ze bloeide, en hoewel ze verdrietig was. En ze maakte haar zaadjes. En toen hoorde ze dat haar zaadjes, haar kinders, net zo enthousiast waren als vroeger haar broertjes en zusjes. Ze praatten tegen elkaar over hun toekomst, over waar ze heen zouden vliegen, wat ze allemaal zouden meemaken en zien. En het verbaasde haar, want zelfs met al dit grijs om ze heen, waren ze ook vol verwachting. En ze dacht terug aan de woorden van haar moeder. Maar ze zei niets tegen haar zaadjes, want ze dacht, zalig zijn de onwetende. Ik ben mijn hele leven lang ongelukkig geweest. Laat hen tenminste nu genieten. En ze wachten allemaal tot de wind zou opsteken. Maar toen, terwijl ze wachten, hoorden ze in de verte voetstappen naderen. En het geluid van een huilende, ontroostbare baby. Gekrijs. De voetstappen en dat gekrijs kwam dichterbij. Ze hoorden de moeder neurien voor de baby om het te troosten. Maar het hield niet op met het hartverscheurende huilen. Wat zou er aan de hand zijn? Nu kwam ze zo dichtbij dat de grond onder haar trilde onder die voetstappen. En toen opeens hielden ze stil. De paardenbloem werd geplukt. Ze voelde hoe ze opgetild werd en dichter bij het gezicht van de moeder en het kindje kwam. En toen zij voor dat gezicht zweefde, hield het kindje op met huilen. Op het moment dat ze de warme adem van de moeder haar eigen zaadjes wegvoelde blazen, besefte ze dat ze gelukkig was. Want op dat moment besefte ze ook dat zij en met haar al de paardenbloemen het symbool zijn voor hoop en wensen voor de toekomst van heel veel mensen. Ja, we kunnen de paardenbloem gebruiken om onze wensen het universum in te sturen, in te blazen. Maar de paardenbloem werd vroeger, en misschien door sommige mensen nog steeds, nog voor veel meer gebruikt. De officiële naam van de paardenbloem is de Taraxacum officinale. En dat tweede deel van de naam, officinale, dat geeft eigenlijk aan dat het een plant was die vroeger in de apotheek beschikbaar was. En dus medicinaal gebruikt werd. Met name om de werking van de lever te stimuleren en op die manier via die weg zuiverend te werken voor het lichaam. Dus echt een voorjaarsplant, voorjaarsgebruik, voor de voorjaarsschoonmaak, om het zo maar te zeggen. En de bijnaam van de verschillende bijnamen heeft de paardenbloem, pissebloem. En dat geeft eigenlijk ook aan de vochtafdrijvende werking die de paardenbloem zou hebben. En ook in het Frans, de Franse naam de pissenlit, pis in het bed. Geeft het aan. Het werkt op dat we wat sneller naar de wc gaan. Als we bijvoorbeeld paardenbloemwortel daar een thee van trekken. Of als surrogaatkoffie wordt het ook wel gebruikt, omdat er bitterstoffen in zitten. Het is een beetje bitter. En we kunnen natuurlijk de blaadjes en de bloemknoppen heel goed gebruiken voor in de sla. Een andere bijnaam is dan ook molsla. Dit was de tweede aflevering alweer van de podcast van Plantenverhalen. Mocht je de podcast willen steunen, in de beschrijving staat een link via waar je wat kan overmaken. En ook staat er in de beschrijving de contactgegevens, het mailadres van Victor von Pietersen, mocht je contact met hem willen opnemen. Voor meer informatie kijk op mijn website www.plantenverhalen.nl en tot de volgende keer.